Als Petrus en Johannes voor het Sanhedrin staan, voor de raad van de Joden staan, omdat ze mensen genezen in de naam van de Heer Jezus, omdat ze mensen vertellen dat er alleen redding is in de naam van de Heer Jezus, wordt ze het zwijgen opgelegd. Maar ze kunnen niet zwijgen en ze willen niet zwijgen. En ze zeggen tegen de oversten van het volk: dit is de steen door u de bouwlieden versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Ook vanavond gaat het om die ene naam, de naam van de Heer Jezus. We zijn niet bij elkaar gekomen in de naam van een kerkgenootschap of in de naam van een voorganger. We zijn samengekomen in de naam van de Heer Jezus Christus. En die naam mag ik u allen hartelijk groeten en de zegen van de Heer van die naam toebidden. Zo samen een zegen vragen, mag ik u daarin voorgaan. Ja, Vader, dank u wel dat we in uw naam samenkomen. Die wonderbare naam die redding biedt. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die trouw is tot in eeuwigheid. De God die vasthoudt wat hij eenmaal begonnen is en ook zal afmaken. Dank dat we in uw naam vanavond bij elkaar zijn. Want als we bouwen op de namen van mensen of instituten, dan komen we altijd bedrogen uit, of tenminste schiet het altijd tekort. Maar uw naam is volmaakt, uw wezen is volmaakt. En zo aan het begin van de dienst willen we ons vertrouwen op u stellen. En samen belijden dat u de enige waarachtige God bent. De almachtige God. En dat niets en niemand aan u gelijk is. En niets en niemand boven u staat. Dank dat we als we op uw naam bouwen, dat we dan ook nooit bedrogen uitkomen. En wilt u ons vanavond ook bemoedigen en versterken, zo aan het begin van een nieuwe week. Dank u wel dat u zich geopenbaard hebt. Dank dat u ons toegekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat er een behoudenis is in die ene naam. Zo mochten we daarvoor buigen, mochten we dan ons vertrouwen opstellen. En mogen we weten dat we nu een kind van u mogen zijn. Door genade, genade alleen. Heer, willen zo bidden, wilt u ons zegenen deze avond. Hetgene wat we met elkaar mogen delen vanuit het woord, door uw Heilige Geest. Wilt u ons opbouwen, wilt u ons corrigeren als nodig is, wilt u ons bovenal bemoedigen en versterken. Want Vader, we hebben u nodig elke dag van ons leven. We kunnen niet zonder u. En er is kracht in uw naam, er is zekerheid in uw naam. En daar mogen we ook vanavond naar uitzien en van verwachten. Bidden Heer, wilt u zo over het ganse rond de aarde ook zijn, bij onze broeders en zusters die op andere plaatsen samenkomen. Misschien op dit moment in de ochtenddienst, zoals in Amerika. Heer, onze broers en zussen, misschien die alweer de nacht zijn ingegaan in het verre oosten. Heer, wilt u ook zegenen daar waar mensen samengekomen zijn en samenkomen in uw naam. En wilt u uw gemeente bouwen, welke plek dan ook op deze aarde. Heer, want uw naam is een geweldige zekerheid, een veilige schuilplaats. En we mogen daarbij schuilen. En uw naam zal groot gemaakt worden. En uw naam zal verkondigd worden. En Heer, u zult uw naam ook uitbouwen tot eer van uzelf. Zegen onze broeders en zusters, waar dan ook op deze aarde. Zegen hen die uitgegaan zijn om uw naam bekend te maken op het zendingsveld, ver weg of dichtbij. Heere, bemoedig ook hen en sterk hen in uw wonderbare naam. Dank Heere dat we zo mogen bidden voor onze broeders en zusters, maar ook mogen bidden voor deze wereld. Bidden Heere voor de vorming van een regering in Nederland. U weet wat het beste voor ons is. Vader, wilt u ook mannenbroeders en vrouwen die rekening houden met uw woord ook doen opstaan en het volk van Nederland ook weer verankeren in uw woord, terugbrengen naar het levende woord, opdat het Heer ook goed zal gaan met ons volk en ons vaderland. Zegen onze koningin, zegen haar gezin, zegen de machthebbers op deze aarde, wees hen nabij, Heer, dat ze niet alleen met hun mond belijden dat ze u kennen, maar het ook mogen tonen in hun daden, in hun afhankelijkheid van u. En zo willen we ook bidden voor uw volk Israël, juist in deze donkere tijd. Dank dat u uw hand houdt op het volk, maar willen blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, zo mogen we dit samen zijn beleven, in die machtige naam van u. Amen. We willen met elkaar een lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer, lied 60. En dat zegt: ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En ik stel voor dat we onder het voorspel en het zingen van het lied u in de gelegenheid stellen uw dankoffer te geven. De eerste rondgang tijdens het zingen van dit lied en later in de dienst de tweede inzameling. Johan de Heer, 60. Alle vier de coupletten. Drie de coupletten. Was dat geweldig, dat je een koninklijk kind mag zijn. Ik vind dat een moeilijk woord. Mijn vader met zijn kunstgebit struikelt er ook altijd al over. En ik heb nog niet eens een kunstgebit. Maar koninklijk kind. Je bent van koninklijke bloeden. Doordat je gekocht bent met het bloed van de Heer Jezus Christus. Straks zal ik daar nog iets meer over zeggen. Maar dat betekent dat Hij de Heer is. En dat Hij je leidt. En een van de mooiste beelden in de Bijbel vind ik het beeld van de herder. En dan kom je natuurlijk automatisch uit bij Psalm 23. En dat willen we met elkaar gaan zingen. Lied 121 uit Opwekking. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Als je bij hem mag horen, mag je ook weten dat hij jouw leven leidt. 121. Thank you. En dan mag je elke keer naar hem toe gaan. Juist in de stormen van je leven, juist in het leven hier op aarde waarin zoveel dingen moeilijk zijn, mogen we naar hem toe gaan. En misschien is je hart onrustig. Misschien stormt het letterlijk of figuurlijk in je leven. Dan mag je naar hem toe gaan en het volgende lied zegt dat ook. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Is dat geweldig? Dat we in dit leven een plek mogen hebben waar we onze zorgen neer mogen leggen. Een plek waar we rust mogen vinden. Dat is bij de Heere. En dan mogen we biddend zingen. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. En wat is dat geweldig? Terwijl wij het als gebed, als vraag stellen en zingen. Dat God zegt, ik hou je vast. Want je bent van mij. Ik heb je gekocht. 488.
Thank you.
geweldige zekerheden en zegeningen. Maar we zijn ook in ons midden mensen die dat missen of daar misschien het zicht op kwijtgeraakt zijn. Door de omstandigheden van het leven. Misschien door ziekte. Anderszins. Stel voor dat we samen voorbidden zullen hebben voor elkaar. Mag ik u daarin voorgaan? Heere God, we hebben net gezongen dat u onze herder bent. En dat ons niets ontbreekt. We hebben gezongen dat we soms door een dal moeten gaan. Dat we geen angst hoeven te hebben omdat u met ons bent. We hebben gezongen dat we door u vastgehouden mogen worden en dat u dat ook zult doen. En dat we met u mogen zweven als op adelaarsvleugelen, dat u ons draagt. Dat weten we en dat hebben we ook gezongen met ons hart. Maar soms kunnen de omstandigheden zo zijn, Heere, dat we het niet ervaren. En dat we het ook niet meer kunnen geloven dat u erbij bent, dat u vasthoudt en dat u uitzicht geeft. Heere, in dit deel van de gemeente zijn mensen ziek. En als je lang ziek bent, dan komt ook de twijfel en de onzekerheid soms om de hoek kijken. En dan kan je geloof soms zo ver weg zijn. Zo mogen we vanavond samen bidden voor hen die ziek zijn. Dat ze mogen ervaren dat u een God bent die zijn eeuwige armen onder hen houdt. Die er is, ook al voelen we het niet, maar dat we het mogen weten. En Heer, vanuit dat weten wilt u hen dan ook bemoedigen en dragen. En als het in uw raad bestaat, wilt u hen genezen en ook weer in ons midden brengen. We mogen bidden voor de ouderen, die misschien al een hele lange tijd niet meer in ons midden kunnen zijn, omdat het lichaam het niet meer toestaat. En daardoor ook de gemeenschap der heiligen, zoals ze dat dan noemen, moeten missen. Dan is het moeilijk, Heer, om in je eentje staande te blijven. En ook voor hen bidden. Dat ze mogen ervaren dat u een God bent die ook hen vasthoudt. En als er misschien vragen zijn, waarom ben ik er nog? Heeft mijn leven nog wel zin op hoge leeftijd? Vader, dat ze van u mogen ontdekken dat u hun een plan ook met hun leven nog steeds hebt. Om voorbeden te doen voor de gemeente. Voorbeden misschien voor hun kinderen, klein of achterkleinkinderen. Dat zij mogen zijn, Heere, om wijze raad te geven aan jongere vrouwen of jongere mannen. Maar wilt u hen op dit moment ook bijzonder bemoedigen? Heren, we willen bidden voor degenen die alleen staan in het leven. Misschien omdat degene die ze lief hadden voor is gegaan naar de hemel. Die lege plek die zo tastbaar elke dag weer aanwezig is. En die ons ook zo onderuit kan halen wat ons gevoelsleven betreft. Wat ons soms kan overmanden door verdriet. Heren, wilt u ook met hen zijn? Wilt u hen bemoedigen, Heren? Laten merken, Heer, dat u met uw liefde dat gat in hun leven wilt opvullen. En dat u er wel bent en altijd blijft. We willen voor hen die graag iemand hadden willen vinden. Waar ze meest het leven konden delen en om welke omstandigheden ook niet gebeurd is. We willen bidden, Heer, ook dat gemis wat ook soms zo schrijnend kan zijn, zo'n pijn kan doen. Dat u ook daarin komen met uw troost en met uw kracht. Voor hen die alleen staan in het geloof. Die een partner hebben, Heer, die niets hoeft en wil weten van wie u bent. Daar kan er soms ook een stuk lijden zijn en eenzaamheid zijn. We bidden voor hen, Heer. Wees met hen. Ze mogen voor onszelf bidden. Heer, we ontkomen geen van allen aan van momenten waarin het moeilijk kan zijn. Waarin het soms donker kan zijn. Waarin we soms het gevoel hebben dat u heel ver weg bent. En zoals we vanavond bij elkaar zijn, moet dat ook eerlijk bekennen dat we niet altijd op de bergtop zijn. Dan mogen we voor onszelf bidden. Hoe we ook gekomen zijn vanavond, hoe we ook meeluisteren met deze dienst. We bidden, Heer, dat we vanavond bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. Zo mogen we bidden, ook voor onszelf. Dank u wel. Dat we zo om elkaar heen mogen staan in het gebed. Dank u wel voor het geweldige feit dat we een grote familie zijn. Die naar elkaar mag omzien en voor elkaar mag bidden. Dat we samen onze ogen gericht blijven houden op u. De voleinde van ons geloof. Dank voor de gelegenheid om ze samen voorbeden te doen. Hoor ons en verhoor ons. Niet in onze naam, maar in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we het woord gaan openen, willen we samen een gebed zingen. Dat is uit de bundel van Johannes de Heer 626. God is hier, Hij wil ons zegenen. Wil nu komen, Heer, wij smeken het. Zend een stroom van zegen neer. 626. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. Handelingen 11 vanaf vers 19. We vallen midden in de geschiedenis, ik zal er straks nog wat van vertellen. Maar eerst wil ik met u lezen Handelingen 11 vanaf vers 19. Het thema voor vanavond is van wie ben jij er een? Handelingen 11 vers 19. Daar staat zij dan, dat is de gelovigen uit Jeruzalem, zij dan die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die te Antiochië gekomen ook tot de Grieken spraken en hun de Heer Jezus predikten. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heere. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem te oren en zij vaagden Barnabas af naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade van God zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. En hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden. En een brede schare leerden. En dat de discipelen het eerste Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele Rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dit deden zij ook en ze zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover dit gedeelte. En ik wil vanavond stilstaan bij vers 26b, dat de scharen die daar tot geloof kwam voor het eerst christenen genoemd werden. De discipelen werden christenen genoemd. Ik kom uit Westerhaar, dat weet u misschien wel. Westerhaar, Friese Veense wijk, de langste plaatsnaam van Nederland. En daar zijn we trots op. Maar toen ik 9 jaar geleden aangaf in Goor dat we een beroep hadden gekregen naar Westerhaar, en dat vertelde aan een aantal mensen, ook in het dorp, die zeiden: Westerhaar, dat zijn messentrekkers. En dat zijn mensen die altijd aan de drank zijn. Ga je daar naartoe? Ja, God had ons geroepen, dus ja, we hadden weinig keuze. Nee, ik wist dat God ons daar wilde plaatsen. En God daar ook geweldige mensen op het oog had. En ach, in het verleden en ook vandaag de dag zijn er natuurlijk genoeg rotte appels geweest die aan dat karikatuur beantwoorden. Maar ik heb ontdekt dat Westerhaar, Friese Veense wijk, geweldige parels heeft. Verborgen in het veen weliswaar, maar geweldige parels. En zijn bijzondere mensen. Maar je krijgt meteen zo'n etiket opgedrukt, hè? Je komt uit Westerhaar, zal met je allemaal niet allemaal goed zijn. En bij ons in Westerhaar heb je 3 familienamen die heel veel voorkomen. Dat is Wessels, dat is Niks, mensen heten echt Niks van achternaam, en Smit. En er zijn natuurlijk nog wel meer namen, maar als je dan met iemand op straat praat, en dat gebeurt natuurlijk heel, het is een dorp, dus je praat met iedereen, en dan vraag ik wel eens van: hoe heet je? En dan zeggen ze: ik ben Smit. En dan is dan meteen de vraag: van wie ben je er dan een? Ben je er een van Geit? Of ben je er een van, nou, noem maar op. Want er zitten zoveel Smitjes en er zijn zoveel Wesseltjes en die zijn ook allemaal met elkaar getrouwd. Ook in de gemeente merken we dat, allemaal met elkaar getrouwd. Dus praat je met de een, heb je het over de tante van de ander enzovoort. Het is allemaal familie. Maar ook het hele dorp. En daarom is het belangrijk om te weten van wie zijn ze er een, zodat je weet wie je voor je hebt. Van wie ben je er een? En heel vaak gebeurt het dan dat als je hoort dat er iemand is, noem maar wat, van Geit, dat mensen denken van: oeh, dat is niet zo best. Maar als je zegt: ik ben van Tieners er een, oh nee, dat is goed volk. Dat valt wel met, die bent fien en dat zit wel goed. Als we vragen van wie ben je er een, dan plaatsen ze dus meteen in een hokje. En hebben meteen een oordeel erover en een idee van, er is er wel zo'n een. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn, maar als wij vragen van wie ben je er een, plakken daar gauw een etiket op. En dan handelen we daar ook naar. Onze kinderen, onze jongens met name dan, hebben de pech dat ze ook Witmer heten. En dan gebeurt er vaak dat er gezegd wordt van: hoe heet je ook alweer? Witmer. En opeens: oh, is dat van, dan zul jij ook wel dominee worden zeker of zo. En dan hebben ze allemaal verwachtingen ervan. Terwijl ik vind dat ze op een unieke manier zichzelf ontwikkeld hebben en hun eigen gaven en talenten hebben. En ik vind het jammer dat ze dan vaak een etiket opgeplakt krijgen dat ze ook zo horen te zijn zoals ik ben. En gelukkig hoeft dat niet. Wij doen dat zo gauw. Toen ik net begon met spreken, 30 jaar geleden, toen kreeg ik dat ook altijd. Je heet Witmer. Wij kennen ene Herman Witmer. Is dat je vader? Nee, is niet mijn vader. Is mijn oom. Ik ben er een van Jan en Treini. Oh, ja. Nou goed. Ik hoop dat ik dat ondertussen weer een beetje recht gezet heb in mijn leven. Ik heb geweldige ouders gehad, maar ik was er niet een van Herman, dus dat viel wat tegen. Maar dat doen we heel gauw. We kijken iemand aan op wie hij is. En ik hoorde net voor de dienst ook dat iemand door zijn aanstaande schoonvader ook zo bekeken werd. Van, oh, ben je eentje van die? En die heeft gelukkig kunnen overtuigen dat hij anders is. En we hebben ook meteen bepaalde verwachtingen, hè? Als je weet wie iemand is, dan heb je ook bepaalde verwachtingen. Ik merk het ook als ik bij ons in het dorp naar de kapper ga. En ik weet dat ik er binnenkort weer heen moet. Mijn schoondochter zei dat vanmorgen ook nog. En dan ga je dan zitten, hè, tussen de middag. En dan heb je vaak iemand die uit Frieseveen of uit Vrooms Hoop die ons dan komt knippen. En dan hebben ze niet door wie je bent. En dan zeggen ze van, kon u zomaar weg? Bent u vrij vandaag? Heb u vakantie? Ik zei, nee, ik mocht er even tussenuit van de baas. En dan langzaam in het gesprek krijgen ze op een gegeven moment door wie je bent. Of dat er iemand binnenkomt die zegt, hi dominee. En dan zie je ze opeens verstijven met die schaar in de hand. Zo van. En opeens gaan dan de gesprekken over de kerk. Opeens gaan de gesprekken over de teleurstelling die ze gehad hebben in de kerk. Of de teleurstelling in christen. Of hoe geweldig hun kerk is. En hoe groot onze kerk er wel niet is. En wat wij allemaal wel niet. En denk van, je praat opeens over geestelijke dingen. Of tenminste over kerkelijke dingen, omdat je opeens weet dat je een dominee in de stoel hebt zitten. Terwijl ik net zo graag praat over mijn kleinkinderen en over mijn hobby's dan over de kerk. Want in die hobby's kan ik laten zien hoe groot God is in mijn kleinkinderen. Maar we plakken vaak een etiket op. Dat is iemand die zo is, dus meteen moet hij daarover kunnen spreken. Wij doen dat. Van wie ben je erin? Dan ga je er ook meteen verwachtingen aan koppelen. En ga je er meteen op reageren. Van wie ben je erin? Nou, we hebben net gelezen in Handelingen 11 vers 26... dat van de discipelen gezegd wordt dat ze christenen genoemd worden. Ze waren er een van Christus. Ze waren er een van Jezus. Ze hoorden bij die man in Jeruzalem die daar gestorven was en van wie ze zei dat hij opgestaan was. Daar hoorden zij bij, daar waren ze er één van. Ze waren een volgeling van Jezus. Zo keken de mensen in Antiochië naar die gelovigen daar. Ze waren christenen. Ze hoorden bij Christus. Ze hoorden bij de Messias, bij de gezalfde. En ze gaven hun daar die naam. Christenen. Komt niet zo vaak voor in de Bijbel, 3 keer maar. Petrus spreekt erover in zijn brief dat we als christen zullen lijden om de naam van Jezus. En Agrippa aan het eind van het boek Handelingen zegt tegen Paulus, jij zou me wel christen willen laten worden. Maar christen is een titel. En de gelovigen waren er één van de Heer Jezus. Eén van hem. We vallen hier midden in de geschiedenis. Ik zal even kort de geschiedenis vertellen. De Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag. En de eerste martelaar valt al heel snel. Dat is Stefanus. En als Stefanus gestenigd wordt, is daar ene Saulus bij. En Saulus, oftewel Paulus, gaat dan met volmacht naar Damascus om daar de gelovigen, de mensen van de weg, gevangen te nemen en weg te voeren. Maar op weg naar Damascus komt Paulus de Heer Jezus tegen. Een geweldig licht en een stem die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dat vind ik zo bijzonder, dat de Heer Jezus zich identificeert met de vervolgden, met de lijdenden. En Saulus vraagt, wie bent u, Heere? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. En 3 dagen lang kan Saulus niet zien. En vast hij. Hij heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus als een ontijdig geborene. Ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En dan komt er na 3 dagen Ananias. En Ananias die zegt, Saul, broeder. Nou, Ananias zat er niet om te springen om naar Saulus toe te gaan. Want hij was veel te bang dat hij gevangen genomen zou worden. Maar hij gehoorzaamt de Heer en legt Saulus de handen op. En Saulus kan zien, staat op, laat zich dopen en gaat hem de maaltijd houden en gaat dan de synagoge in en verkondigt dat Jezus Christus de Zoon van God is. De vervolger wordt de verkondiger. En de Joden in Damascus die zijn bang en die denken van wat krijgen we nou dan? En die proberen Saulus om te brengen, maar Saulus vlucht met een mand over de muren heen en gaat naar Jeruzalem. En in Jeruzalem zitten ze ook niet op hem te wachten. In Jeruzalem zijn ze ook bang voor hem. Van, is dit een list van de duivel? Is dit een list van de boze? Een list van de tegenstander? Om ons gevangen te kunnen nemen? En hij krijgt geen toegang tot de apostelen. Tot een Barnabas zich over hem ontfermt. En hem meeneemt en introduceert bij Petrus, Jacobus en Johannes. En ze voor hem opneemt. En dan mag Paulus ook in Jeruzalem getuigen. Hij dreigt dan weer vermoord te worden. En gaat dan naar Tarsus. En daar blijft hij wellicht 8 jaar om verder gevormd te worden. En terwijl Paulus in Tarsus is, heeft Petrus een heel bijzondere opdracht gekregen. In Handelingen 10 staat dat Petrus naar de heidenen gaat. Om daar de mensen het evangelie te brengen. En het was heel bijzonder. Petrus kreeg de sleutels van het koninkrijk van de Heer Jezus. Dat lezen we in Matteüs 16. Jij zult de sleutels van het koninkrijk krijgen. Wat jij opent, zal geopend zijn. En wat jij sluit, zal gesloten zijn. En dan denken we altijd vaak aan, wat we vaak in mopjes allemaal zo horen, dat Petrus straks bij de hemelpoort staat om ons binnen te laten of niet. Maar het betekent heel eenvoudig dat Petrus het was die het koninkrijk mocht ontsluiten. In Handelingen 2 is het Petrus die op die Pinksterdag het koninkrijk ontsluit voor de Joden. Die waren daar bij elkaar gekomen in de tempel. En hij opent het koninkrijk voor de Joden. En velen, 3000, gaan op die uitnodiging in. In Handelingen 8 zien we dat als daar een geweldige campagne in Samaria is bij die halfjoden, dat dan Petrus weer komt en hij opent het koninkrijk voor de Samaritanen. En de Heilige Geest wordt voor de tweede maal uitgestort daar bij die Samaritanen. Petrus opent het koninkrijk voor de Samaritanen. En in Handelingen 10 dan gaat Petrus naar de heidenen toe. Hij heeft er heel veel moeite mee. Maar wat God rein heeft verklaard, mag hij niet onrein verklaren. En dan gaat het huis van Cornelius binnen, predikt daar. En hij opent daar het koninkrijk van God voor de heidenen. En ook wederom wordt de Heilige Geest uitgestort nu op de heidenen. God opent de deur naar de heidenen. En Paulus zal de apostel worden die specifiek naar de heidenen zal gaan. En Petrus zal de apostel blijken te zijn die zich richt op de Joden. Maar Petrus was het die het koninkrijk mocht openen met de sleutels gegeven door de Heere. Paulus het uitverkoren werktuig, had Ananias gehoord. Uitverkoren werktuig onder de heidenen. De gemeente in Jeruzalem werd vervolgd. Dat lazen we in vers 19. Ze werden vervolgd en daardoor gingen ze Jeruzalem uit. Ze werden verstrooid. En ze gingen onder andere naar Fenicië, lazen we hier, naar Cyprus en naar Antiochië. Antiochië is een plaats aan de kust van Syrië, aan de Middellandse Zee. En daar komen ze. En wat lezen we dan in vers 21? Dat een geweldige grote menigte tot geloof komt. Ze prediken de Heer Jezus. En hun de Heer Jezus predikten. Vers 20. De Heer Jezus wordt gepredikt in Antiochië. Joden komen tot geloof, maar ook Grieken. En Grieken staat synoniem voor heidenen. De Heer Jezus wordt gepredikt. Wat zullen ze gepredikt hebben? Dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat Hij de weg is tot God de Vader, zoals in Johannes 14, vers 6 ook staat. Ik ben de weg en de waarheid. Ze prediken over het bloed van de Heer Jezus, over zijn kruisdood, over zijn opstanding. Hij is de weg. En er is geen andere weg dan tot Hem. En zoals ik ook net las aan het begin van de dienst in Handelingen 4, er is geen andere naam waardoor de mensen behouden moeten worden. En dan lezen we in vers 21 dat een groot aantal kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Ze kwamen tot geloof. Ze stelden hun vertrouwen op. En ze bekeerden zich. Ze keerden zich af van de verkeerde weg en gingen naar de Heer toe. En ik hoop, zoals we hier vanavond zitten, dat we ons vertrouwen op de Heer Jezus gesteld hebben. Hij is de weg. Niet het baptisme redt ons. Niet onze kerkgang redt ons. Niet onze goede werken redt ons. Alleen de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat jij, dat u jou of uw vertrouwen op de Heer Jezus gezet hebt. Want alleen Hij heeft het offer gebracht aan het kruis voor je zonde. En door Hem mag je tot God naderen. Of zoals in vers 24 staat, word je toegevoegd aan de Heere. Ben je gered voor tijd en eeuwigheid. En als daar dan zo'n geweldige opwekking is in Antiochië, dan sturen de apostelen Barnabas En Barnabas ziet dat daar iets geweldigs aan de hand is in Antiochië. En hij laat Saulus, laat Paulus halen. En samen gaan ze daar bijbelstudie doen met de mensen. Samen werkend in de wijngaard in Antiochië. En daar start het zendingswerk. Wat later de uitvalbasis wordt voor Paulus als hij de wereld overgaat, de toenmalige wereld. Maar daar in Antiochië worden gelovigen christenen genoemd. Gelovigen zijn christenen. Ze horen bij de Heer Jezus. Ik weet niet wat voor smaak u in de mond krijgt bij het woord christenen. Maar vaak hebben mensen een bepaald beeld wat bij christenen hoort. Christenen zijn niet mensen van wat andere mensen vinden dat ze moeten zijn. Vele mensen hebben vooroordelen over wat christenen moeten zijn. Kloppen niet altijd. We hebben natuurlijk boter op ons hoofd, want we zijn ook feilbaar, net als andere mensen. Maar vaak hebben mensen van, als jij een christen bent, dan hoor je je zo en zo te gedragen. En hoor je daar en daar antwoord op te geven. Zoals ik laatst van iemand hoorde, die hoorde van een collega van haar, hey, ben jij christen? Vertel eens even, waarom is er zoveel ellende in de wereld? Alsof wij als christen dat moeten verklaren. We hebben natuurlijk wel een verklaring, maar zij gaf een heel goed antwoord. Jij is atheïst. Waarom heb jij geen antwoord? Wat is jouw antwoord nou? En ik dacht, dat moet ik onthouden. Want waarom moeten wij christenen altijd verantwoording afleggen en verklaren? Terwijl de mensen zelf ook een weg moeten weten. En natuurlijk heeft dat een mooie insteek om te getuigen over de Heer Jezus. Maar mensen hebben vaak zo'n vooroordeel wat christenen zijn. Christen is ook niet iemand wat wij er zelf van gemaakt hebben. Vaak hebben we een karikatuur van gemaakt. Een christen is iemand die, en vul het maar in, stijf, stram, gedoopt in azijn is en dat soort dingen. Dat zijn geen christenen. Christenen zijn volgelingen van de Heer Jezus. Een nieuwe positie. Mensen die bij de Heer Jezus horen, die hem navolgen. Die geheel anders zijn, zoals Paulus ook schrijft in Efeze 4, vers 20. Geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En dat is een christen. Iemand die de Heer Jezus navolgt. Ben jij een christen? Nee, niet wat mensen ervan vinden. Niet wat jij ervan maakt. Maar ben jij een volgeling van de Heer Jezus? Een volgeling is iemand die achter de Heer Jezus aangaat. Die doet wat hij zegt. En die geheel anders is, omdat hij in de eerste plaats rekening houdt met God. Het verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten, ik heb het wel eens vaker gezegd, is dat het christendom is een relatie. Een relatie met onze Heer. We proberen vaak rituelen van te maken en houden ons vast aan de rituelen. Zo en zo, als je je zo gedraagt, dan ben je een christen. Maar een christen is iemand die in een nauwe relatie leeft met God de Vader. En die gehoorzaamt wat de Vader zegt. Dat is een christen. Die geheel anders is. Een christen word je. Je mag bij de Heer Jezus horen als je gelooft in het offer wat Hij gebracht heeft. En broeders en zusters, ik wil u en mij vanavond bemoedigen. Als we een christen zijn, heeft dat geweldige, bijzondere voorrechten. In twee punten wil ik dat zeggen. In de eerste plaats, we zijn van Christus. Van Christus wil zeggen, we zijn het eigendom van Hem. In 1 Korinthe 3, vers 23 staat, doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Je bent van Hem. Laat even doordringen. Je bent van Christus. Je bent door de Vader gegeven aan de Zoon. Je bent van Hem. Hij is je eigenaar. Hij heeft je gekocht en betaald. En je bent duur gekocht en duur betaald. 1 Korinthe 6 zegt dat. Gekocht met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Je bent van Hem. Hij heeft daar op het kruis de prijs betaald. Voor jouw zonden is Hij gegaan naar het kruis. Hij is er dood gesmaakt, omdat jij dood was van nature. En Hij is opgestaan opdat wij, wat jij en ik, mogen leven tot een eeuwigheid. Gekocht met het bloed van Gods Zoon. We zijn gekocht en betaald. Beseffen we dat? Dat Hij onze Heer is. Beseffen we dat Hij de verantwoording draagt van ons leven. Ik vind dat ontspannend. Ik vind dat rustgevend. Het feit te weten dat Hij het hoofd is van de gemeente, helpt mij in de bediening in de gemeente. Hij is het hoofd. Maar dat Hij ook het hoofd van mijn leven is, geeft mij ontspanning, want Hij is verantwoordelijk. En Hij weet wat er moet gedaan worden. En ik mag het aan hem overlaten. Ik ben van hem. Dat is onze positie. We zijn van Christus. En dat betekent dat we ook geleid worden. We hebben al gezongen op Psalm 23, lied 121. De Heere is mijn herder. Dat vind ik zo heerlijk. Dat de Heere mijn herder is. Dat hij mij leidt. Dat ik met hem mag wandelen. Elke dag. Heerlijk. Met plaatsen van rust. Zelfs als ik door een dal ga. Hij is erbij. Ik heb zijn leiding. Mag ik ervaren. Elke dag. Hij leidt. Moet ik natuurlijk wel luisteren. Maar ik ben van hem. Ik mag een schaap zijn in de kudde van de Heere. En hij is de herder. En ik mag volgen. En hij zorgt voor mij. We proberen het vaak zelf, hè. We proberen vaak zelf de dingen te regelen. Maar hij is de herder. Leg het nou maar bij hem neer. In alle eerbied gezegd, het is zijn probleem. Je mag jouw zorgen bij hem neerleggen. En dan gaat hij ermee aan de slag. Linksom of rechtsom, hij gaat ermee aan de slag. En dat vind ik ontspannend in het leven. Dat ik iemand heb met wie ik het mag delen. Weet u waar vaak de spanning vandaan komt? Dat ik hem niet vertrouw. Of dat ik niet vanuit ga dat ik van hem ben. Alsof het allemaal van mij afhankelijk is. Maar ik ben van Christus. Ik ben er een van hem. Ik ben een christen. Ik hoor bij de Heer Jezus. Ik ben van hem. En als ik van hem ben, dan ben ik ook erfgenaam. Zoals ook zo staat in de Romeinen 8. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van Christus. We mogen delen in zijn lijden en delen in zijn verheerlijking. We mogen alles van hem ontvangen. Wat zijn we rijk. En dat betekent, 2 Korinther 5, vers 15, dat ik niet meer voor mezelf wil leven, maar ik wil leven voor hem. Ik ben van hem. En broeder en zuster, allemaal hebben we wel eens die momenten van vertwijfeling. Zou het wel zo zijn dat God van me houdt? Zou het wel zo zijn dat ik gered ben? Zou het wel waar zijn? Dat wil ik je vanavond zeggen als eerste bemoediging. Je bent een christen. Dat wil zeggen, je behoort bij Christus. Je bent één van hem. Je bent van hem. Hij is jouw Heer, jouw herder. Hij is degene die het hoofd is van jouw leven. Hou dat vast. Juist ook in momenten van vertwijfeling. Je bent van hem. Je mag bij hem horen. Wat een genade. Want door onze zonden waren we ver weg. Maar door zijn bloed, zijn offer van de Heer Jezus, mogen we van hem zijn. De prijs is betaald. Tetelestai, zegt de Heer Jezus. Het is volbracht. De koop is gesloten. En hij betaalde met zijn eigen leven. Wat rijk. Wat bijzonder. We zijn van hem. Maar we zijn ook, en dat is het tweede wat ik wil zeggen, in Christus. In hem geborgen. In hem veilig. Je bevinden in hem. Op vele plaatsen staat er, ik noem maar één tekst, 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus zijt. Je bent in Christus. Je bent veilig. Je bent geborgen. Zo ziet God ons. In Christus. Hij ziet ons aan in de Heer Jezus. Want als de boze zegt dat het niet klopt in je leven, dat er zoveel vlekjes zijn, heeft hij gelijk. Want we schieten elke dag tekort, maar we mogen het elke dag weer belijden en brengen onder het bloed. Maar God ziet ons in Christus, rein en zuiver. 125 uit opwekking zegt, zie mij voor u staan, zondig en onrein. Ik ben zo dankbaar dat God mij niet ziet staan, zondig en onrein. En daarom zing ik altijd, ik zie mezelf, zondig en onrein voor u staan. Als ik op mezelf kijk, zie ik dat het heel veel dingen niet deugen. Maar God ziet mij in Christus. En dan ben ik veilig. Dan treft mij de toren niet. Maar ben ik veilig, geborgen. Zo ziet God ons, in Christus. Dat is onze nieuwe positie, in hem. De brieven schreven ook zo vaak erover. De heiligen in Christus. De broeders in Christus. Allen die in Christus zijn. Dat is onze positie, we zijn in hem. En een van mijn lievelingsteksten is, ik heb ongetwijfeld hier wel eens vaker gezegd, is Colossenzen 3 vers 3. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U bent gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is onze positie. We zijn dubbel verzekerd. In hem, in Christus, in God. Veilig, zeker, bewaard. En weet je wat er zo mooi staat in Johannes 10? Niemand zal je uit mijn hand kunnen roven. Niemand zal je uit mijn hand kunnen roven. Zo veilig zijn we. Daar kan geen pensioenfonds tegenop, geen bank tegenop. We zijn veilig in hem. Niemand kan ons roven. We zijn zeker. We zijn een van hem. We zijn een christen. We horen bij Christus en dat betekent dat we van hem zijn en dat we in hem zijn. En dat heeft geweldige gevolgen als je alleen op Efeze 1 leest. Dat we in hem uitverkoren zijn. Dat we in hem het zoonschap hebben. Dat we in hem begenadigd zijn. Dat we in hem de verlossing hebben. Dat we in hem verzegeld zijn. En zoveel dingen meer. We zijn in hem. Broeders en zusters, dat we er één van hem zijn, maakt ons enorm rijk. En wat leven we vaak armoedig. Wat leven we vaak op ons gevoel. En voelen we ons soms verloren. Voelen we ons soms zo ver bij God vandaan. Maar we zijn van hem. En we zijn in hem. Van Christus. Betekent, hij is de Heer. Hij is de Heer van je leven. Je bent van hem. Je bent er één van hem. Christen. Eén van Christus zijn. Mag even klikken. Je bent één van Christus. En het tweede is, je bent in Christus. Hij is je beschermer. Hij houdt je vast. Wat zijn we rijk. Van hem en in hem. Van wie bent u erin? Ik vraag niet of u uit Enschede komt. Of uit Glanenbrug. Of uit Westerhaar. Maar bent u één van Jezus? Ik vraag niet hoe uw vader heet. Ik vraag niet wat voor familie u bent. Want het kan mij op het verkeerde been zetten. Maar bent u de één van Christus? Bent u van hem? Bent u gekocht en betaald? Zo niet, dan mag je één van hem worden. En broeders en zusters, als wij een christen zijn, als we één van hem zijn, dan is dat een geweldige zekerheid in dit leven. En wat hebben we dat nodig? Juist te midden van alle stormen en van alle aanvechtingen die we kennen. Hou vast. Het offer van de Heer Jezus was eens voor altijd om jou vanuit het rijk der duisternis te plaatsen in het rijk van het licht. Om jou uit de klauwen van de boze te brengen bij de Heer Jezus, die nu jouw Heer en jouw Heiland is, jouw Meester is. Je mag van hem zijn. Wat een geweldige zekerheid. En je mag in hem zijn. Draag die naam met trots. Wat mensen er ook van zeggen. Ik ben er één van de Heer Jezus. Hij heeft voor mij alles volbracht. Ik mag voor hem leven. En hij houdt mij vast. Wat er ook gebeurt in dit leven. Volle verzekering. Jezus is mijn. Amen. Zullen we samen daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor het geweldige feit dat we bij u mogen horen. Door onze zonde, door onze schuld ten opzichte van u, moesten we voor altijd bij u vandaan blijven. Maar dank u wel, Heer Jezus, dat u de hemel verlaten hebt om ons te zoeken, ons te vinden, ons te kopen met uw eigen leven en bloed. Dank u wel dat we van u mogen zijn. En dat we in u mogen zijn. Wat een zekerheid in deze onzekere tijden. In dit onzekere leven. Wat zijn we rijk. Vader, we belijden dat we vaak de naam Christen te grabbel gooien. Dat we vaak niet voldoen aan wat u van ons vraagt. Dat we de naam Christen op alle dingen plakken die een beetje signatuur hebben. Maar Heer, we mogen een Christen zijn zoals u het bedoeld hebt. Geheel anders. Omdat we u hebben leren kennen. Heer, ik wil u zo danken voor de zekerheden die dat met zich meebrengt. Ga zo met ons mee, het verdere van deze nacht, het verdere van deze week. Misschien als er weer van die aanvechtingen komen of als misschien duister wordt op onze wegen. Dat we vast mogen houden dat we er één van u mogen zijn. En dat u ons nooit in de steek laat. Dank u wel dat u ons zo bemoedigde aan het begin van deze week, deze eerste dag van een nieuwe week. We prijzen uw heerlijke naam. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit Johan de Heer 197, de eerste twee coupletten. En in het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven zoals net aangekondigd is door onze broeder. 197, volle verzekering, Jezus is mijn, wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland, Jezus is mijn. 1 en 2 en onderwijl de inzameling van de gaven. willen ons stellen onder zijn zegen en willen daarna de laatste twee coupletten zingen van 197. Volle verlossing, gans vrij te zijn, mag alles leggen in zijn hart. En volle bewustheid, hij leeft voor mij. Vader, zo mogen van hier gaan, als uw kinderen, weten en beseffende voor het eerst of opnieuw dat we van u zijn en dat we in u geborgen zijn. Dank voor uw belofte en uw woord. Dank, Heere, dat u niet al onze wensen vervult, maar wel al uw beloften. En in het geloof leggen we onze hand op uw belofte, waar u zegt: de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede, want we mogen door genade één van Christus zijn. Amen.